Welkom in deze trouwdienst van Arco en Aline. We wensen jullie een goede en een gezegende dienst toe. En verzoeken u om met elkaar te gaan zingen uit Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen met elkaar Gods woord openen in het boek Leviticus. En daaruit lezen we het 9e hoofdstuk, Leviticus 9. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Leviticus 9, zingen 118 vers 13 en doen vervolgens belijdenis des geloofs. En het geschiedde ten achtste dagen, dat Mozes riep Aaron en zijn zonen en de oudsten van Israël. En hij zeide tot Aaron, neem u een kalf, een jong rund, ten zondoffer, en een ram ten brandoffer, die volkomen zijn, en breng ze voor het aangezicht des Heren. Daarna spreek tot de kinderen Israël, zeggende, neemt een geitenbok ten zondoffer, en een kalf en een lam, eenjarige, volkomene ten brandoffer. Ook een os en ram ten dankoffer om voor het aangezicht des Heren te offeren, en spijsoffer met olie gemengd, want heden zal u de Heren verschijnen. Toen namen zij wat Mozes geboden had, brengende dat tot voor aan de tent der samenkomst, en de gehele vergadering naderde en stond voor het aangezicht des Heren. En Mozes zeide, deze zaak die de Heren geboden heeft, zult gij doen, en de heerlijkheid des Heren zal u verschijnen. En Mozes zeide tot Aaron, nader tot het altaar en maak uw zondoffer en uw brandoffer toe, en doe verzoening voor u en voor het volk. Maak daarna de offeranden van het volk toe en doe de verzoening voor hen, gelijk als de Heere geboden heeft. Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf des zondoffers dat voor hem was. En de zonen van Aaron brachten het bloed tot hem, en hij doopte zijn vinger in dat bloed en hij deed het op de hoornen van het altaar. Daarna goot hij het bloed uit aan de bodem van het altaar. Maar het vet en de nieren en het net van de lever van het zondoffer heeft hij op het altaar aangestoken, gelijk als de Heere Mozes geboden had. Doch het vlees en de huid verbrandde hij met vuur buiten het leger. Daarna slachtte hij het brandoffer en de zonen van Aaron leverden aan hem het bloed en hij sprengde dat rondom op het altaar. Ook leverden zij aan hem het brandoffer in zijn stukken met het hoofd en hij stak het aan op het altaar. En hij wies het ingewand en de schenkels en hij stak ze aan op het brandoffer op het altaar. Daarna deed hij de offeranden van het volk toebrengen en nam de bok van de zondoffer die voor het volk was en slachtte hem en bereidde hem ten zondoffer, gelijk het eerste. Verder deed hij het brandoffer toebrengen en maakte dat toe naar het recht. En hij deed het spijsoffer toebrengen en vulde daarvan zijn hand en stak het aan op het altaar, behalve het morgenbrandoffer. Daarna slachtte hij de os en de ram ten dankoffer dat voor het volk was. En de zonen van Aaron leverden het bloed aan hem, hetwelk hij rondom op het altaar sprengde. En het vet van de os en van de ram, de staart en wat het ingewand bedekt, en de nieren en het net der lever. En ze legden het vet op de borsten en hij stak dat vet aan op het altaar. Maar de borsten en de rechter schouder bewogen Aaron ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren, gelijk als Mozes geboden had. Daarna hief Aaron zijn handen op tot het volk en zegende hen. En hij kwam af nadat hij het zondoffer en het brandoffer en dankoffer gedaan had. Toen ging Mozes met Aaron in de tent der samenkomst. Daarna kwamen zij uit en zegenden het volk. En de heerlijkheid des Heren verscheen al het volk. Want een vuur ging uit van het aangezicht des Heren en verteerde op het altaar het brandoffer en het vet. Als het ganse volk dit zag, zo juichten zij en vielen op hun aangezichten. Tot zover. En ieder spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor deze huwelijksdienst, jullie trouwtekst, Arco en Aline, kunnen jullie vinden in Numeri 6. Numeri 6, we lezen daaruit de versen 22 tot en met 27. Dan lezen wij Gods woord als volgt. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen u zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Willen wij samen om die zegen gaan bidden over ons samen zijn. Almachtige, eeuwige God, schepper en onderhouder van al het leven. Het is vanwege uw voorzienigheid dat wij hier mogen zijn. U hebt in alles voorzien. U gaf ons het leven, kortere of langere tijd geleden. En u hebt ons al die jaren tot op dit moment willen sparen en dragen. U hebt ons voorzien van alles wat een mens nodig heeft. Eten en drinken, kleding, gezondheid of middelen tot herstel van de gezondheid, een woning en alles wat wij kunnen opnoemen dat we niet hadden toen we geboren werden, maar wat u ons in uw voorzienigheid en gunst hebt geschonken. En dan past het ons, Heere, om allereerst u daarvoor te danken dat we deze dag mogen beleven samen met Arco en Aline, hun huwelijksdag. Zojuist zijn ze voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in hun jaarwoord man en vrouw geworden. En gaan ze voor de rest van hun huwelijksleven, zolang als ze bij elkaar zijn, samen dat pad betreden. En nu zijn ze hier met hun ouders, met grootouders, met familie en vrienden en bekenden, gemeenteleden, om uw zegen te bidden over hun huwelijk. En daarin, Heere, belijden ze allereerst dat ze die zegen nodig hebben. Maar al hebben wij die zegen nodig, wij weten vanuit uw woord, en kon het zijn ook bij het licht van uw geest, door middel van uw heilige wet, wij weten dat wij die zegen verbeurd hebben en verzondigd. Dat we er geen recht op hebben. Dat er in ons ook niets is waarop we u kunnen wijzen, waarom u ons die zegen zou geven, laat staan dat we daarom zouden kunnen bidden. Maar dat we deze middag onze knieën mogen buigen, samen met het straks geknielde bruidspaar en uw zegen smeken, dat kan alleen maar omdat u zelf eerst die zegen hebt toegezegd. Omdat u een belovend God bent. Omdat u gewild hebt in die oude dag dat Aaron zijn handen zou opheffen en die zegen zou uitspreken. Omdat u het beschreven hebt ook in de brieven van de apostelen, De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Alleen daarom, Heere, kunnen wij vanmiddag ook u eerbiedig vragen of dat u die zegen ook wilt schenken. En dat we alleen aan de toezegging niet genoeg zullen hebben en van de aanwijzing niet kunnen leven. Niet alleen de zaligheid die mogelijk is, maar ook dat we verlegen worden om die vraag hoe het nu ons deel kan worden. Hoe wij in die zegen kunnen delen, die allergrootste zegen. Dat u ons genadig zult zijn. We hebben heel veel nodig, ook aan het begin van een huwelijksleven. Alle dingen aan het tijdelijke leven betreft, wat we nodig hebben in gezondheid, in ons werk, in alles wat met het dagelijkse leven te maken heeft. Maar bovenal, Heere, die eeuwige zegen, die enige troost in leven en sterven. Heere, wilt u die zegen niet alleen maar toezeggen, maar geeft dat er ook in het hart van Arco en Aline en in dat hart van al van iedereen die hier is en thuis meeluistert, dat er plaats mag komen door de werking van uw geest. Dat die geest ons hongerig zal maken naar die zegen. Dat die geest ons dorstig zal maken naar die troost die u daarin toezegt. Naar dat behoud, naar die bescherming. Naar die genade, naar die vrede, die we niet kunnen missen. Want, Heere, wij zijn op een huwelijksdag bijeen en alles mag vandaag getuigen van licht en van warmte. Niet alleen in de natuur, maar ook in het hart van Aline en van Arco. U hebt liefde in het hart bewerkt. En die liefde mocht zo sterk worden dat ze ook deze dag die liefde hebben bezegeld met dat ja-woord waarin ze elkaar trouw hebben beloofd. En we danken u, Heere, voor die weldaden die gij gegeven hebt. Dat u die bloem uit het paradijs hebt meegegeven aan gevallen zondaren. Heere, wilt u die liefde versterken en bestendigen. Maar zoals het ook al in de consistorie gebeden is, het zal in de schepping zo niet blijven, dat licht en die warmte. Er zullen weer een keer donkere wolken samenpakken. Er zal weer een keer koude komen. De regen zal weer gaan vallen. Het onweer, dat klinkt. En zo zal het ook in ons leven zijn. Zo begint het formulier ook straks. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Heere, dat is een realiteit waarvan u wilt dat we juist op een trouwdag in de kerk daarbij zullen stilstaan. Niet om een schaduw over die dag te leggen, maar om ons te bepalen bij dat ene nodige. Bij die grote zegen, bij die troost, bij die hulp en die bijstand die gij de getrouwden wilt geven, ook als ze dat niet verwachten. En Heere, zo zien we op tot u. Wilt u ze die zegen schenken? In een hart dat hongerig en dorstig gemaakt is door uw genade en geest. En dan bidden we u voor elkaar, Heren, zoals we hier zijn, ook met de ouders. We danken u dat ze dit ook mogen beleven, dat hun kinderen in deze weg begeren te gaan om voor uw aangezicht hun ja-woord te geven. En daarin het spoor volgen dat hen is aangewezen. Grootouders die hier zijn of thuis meeluisteren, gedenkt u ze, Heren, ook in elk in de eigen omstandigheden. Van ouder zijn, van eenzaam zijn. Want juist ook op deze dag, Heren, kunnen de lege plaatsen soms zo spreken. En denken we terug aan vroege dagen, toen hij of zij nog naast ons stond. We bidden u, Heren, voor al degenen die verdriet hebben. Wilt u ze nabij zijn, in hun ziekte, in hun alleengaan, in alle moeite en zorgen van het leven. We bidden u, Heren, voor heel uw kerk. Wilt u dat koninkrijk van u uitbreiden en geven dat ook deze trouwdienst daar een onderdeel van mag zijn. Dat ouderen of jongeren in het hart worden gegrepen. Behoeftig worden aan uw zegen, omdat ze beseffen dat het leven vol van bezwaren en gevaren is, waartegen wij niet bestand zijn. Maar wilt u met ons mee optrekken, Heren. En geef dat we dat ook mogen bemerken. Dat uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt, ten troost in smarten. Heere, wilt u ons zo nabij zijn, ons helpen in de prediking, in het luisteren. Geef ons zo een gezegend uur samen. Bewaar u ons voor de boze. Vergeeft u ons genadig onze schulden en onze zonden. Verzoen het door het bloed van de gekruisigde Christus. En hoort u onze gebeden om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 84, het derde en zesde vers. Psalm 84, vers 3, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het zesde, want God de Heere, en zo goed, zo mild, is te allen tijden een zon en schild. 3 en 6 van 84, ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 67, het derde vers. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 67, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geacht bruidspaar, ouders, grootouders, familie en bekenden, gemeente. Arco en Aline, jullie krijgen vandaag veel goede wensen van je familie, van je ouders, van je vrienden. Allerlei goede woorden worden jullie toegevoegd. Jullie zullen veel geluk toegewenst krijgen. En voorspoed. En hopen dat je lang met elkaar mag leven. Blijdschap, alles wat wij jullie zo graag gunnen. En nu zijn we in de kerk. En wat zullen wij elkaar nu in de kerk toewensen en toebidden? Wat hebben jullie nu volgens het woord van God het meeste nodig? Net zo goed geluk en voorspoed en vrede. Maar toch gaat er iets aan vooraf. Iets wat veel belangrijker is. Het huwelijksformulier dat begint straks met die realiteit waar ik het ook in het gebed al over had. Dat het niet altijd de zon zal zijn die zal schijnen, niet in de natuur, maar ook niet in jullie leven. Net als in de schepping de donkere wolken zich samen zullen pakken op een of andere dag, zo zal het ook in jullie leven zijn en in ons alle leven. Gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis. En dat is niet om op deze prachtige en blijde dag een schaduw te leggen, maar om ons wel bij de realiteit te bepalen. En vooral, dat is de bedoeling van ons formulier, om jullie omhoog te laten kijken. Dan mogen jullie de zegen, de hulp en de bijstand van de Heere verwachten. En daar gaan we straks samen om bidden als we met het geknielde bruidspaar het formulier, het gebed van het formulier lezen. Dan wordt daar ook heel nadrukkelijk om gevraagd, die hulp en die bijstand. Maar die zegen en die hulp en die genade en alles wat er in die zegen van God besloten is, die kunnen we natuurlijk alleen maar aan God vragen, omdat Hij het ons eerst heeft toegezegd. Als Hij het niet zou beloven, als Hij het niet zou aanbieden, als Hij het niet zou toezeggen, wat voor grond hadden wij dan om tot God te gaan en Hem te bidden om zijn zegen? Wij als zondaren, die buiten het koninkrijk van God staan, die zondaren zijn. We hebben geen recht immers op die zegen, dus waarom zou God het ons geven? Nou, alleen omdat Hij het ons heeft beloofd. En dat zien we ook in dat gedeelte wat we gelezen hebben. En ook uit nummer 9, 6 bedoel ik, waar de tekst uit genomen is. Het initiatief ligt bij God. In nummer 6 lezen we: de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. En dan komt die zegenspreuk. En dan besluit dit gedeelte met: alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Nou, wij kennen die woorden die de tekst vormen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn of aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Daarmee besluiten we een van beide kerkdiensten en 's ochtends of 's avonds wordt er dan ook wel die uit het Nieuwe Testament genoemd, waarmee de apostelen hun brieven vaak besluiten. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Nou, het is in de reformatorische kerken een gebruik geworden dat met die woorden de kerkdiensten besloten worden. En dat de gemeente, dat het volk niet weggaat voordat die zegen van God op hen gelegd wordt. En dat is heel in het bijzonder de taak van een dienaar des woords. En in het Oude Testament, zo hebben we gelezen, was dat een taak die aan de priesters was toegelegd. En dan hebben we gelezen uit Leviticus 9... dat voordat die zegen werd uitgesproken, er eerst iets anders moest gebeuren. Iets wat ook tot de taak van de priester behoorde. De priester moest niet alleen maar zegenen en bidden, maar hij moest ook offeren. En we hebben tot in detail gelezen uit Leviticus 9... welke offers dat er gebracht moesten worden. Brandoffers, zondoffers, dankoffers. En hoe dat allemaal onderscheiden werd. Ik kan dat allemaal natuurlijk niet in detail gaan uitleggen. Maar Aaron die moest eerst een dier voor zichzelf offeren, voor zijn eigen zonde, en daarna voor het volk. Dat vlees werd verbrand. En het bloed van die dieren, dat werd opgevangen in een schaal. Aaron doopte daar zijn beide handen in en hij streek dat bloed aan de hoornen van het altaar. En de rest van dat bloed, dat werd uitgegoten over en aan de zijkanten van dat altaar. En als hij daarmee klaar was, dan moest hij het volk gaan zegenen. En als we dat ons proberen voor te stellen, wat Aaron deed en hoe hij eruit zag, hoe zijn handen er met name uitzagen. Aaron ging niet eerst naar het water toe om daar zijn handen af te wassen. Nee, terwijl zijn handen nog rood waren van het bloed, hief hij zijn handen op en legde hij die hoge priesterlijke zegen op het volk, zoals die in jullie tekst staat beschreven. Dus die zegen van God, waar we straks eventjes op gaan letten als het de inhoud betreft, maar eerst even dit aspect. Die zegen van God, die werd alleen gegeven nadat het offer gebracht werd. Nadat er bloed had gevloeid. En dat is dan ook het fundament van die zegen. Die zegen die is duur betaald. God kan immers zomaar zijn zegen niet geven aan mensen. En dan moeten we maar kijken wat voor mensen dat volk van Israël waren. Als we de woestijnreis zo eens nagaan en hoe die mensen zich hebben gedragen tegenover God en tegenover Mozes en Aaron. Nou, dat is niet zo verheffend. Wat hebben ze niet vaak gemopperd, gemurmureerd zoals het in de Statenvertaling staat. Wat zijn ze niet vaak opstandig geweest. Wat hebben ze geklaagd, ook zelfs over het voedsel dat God hen gegeven heeft. Onze ziel walgt, zo zeiden ze, van dit zeer lichte brood, dat manna. Wat hebben ze niet vaak terugverlangd naar Egypte. Nou, dit volk verdiende de zegen niet. Het enige wat zij verdienden, dat was wat met dat offer uitgebeeld werd. Want zo had de Heer het gezegd, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dus als Aaron die dieren slacht, dan wordt daarin allereerst het oordeel getoond. God had in zijn genade toegezegd en toegestaan dat in plaats van de mens een offerdier mocht sterven. Een plaatsvervangend sterven. Maar dat dier, dat slachten van dat dier, dat toonde dus dat die mens, dat wij die dood verdienen. Dat we helemaal geen zegen van God verdienen. Integendeel. De bezoldiging der zonde is de dood. En dat wordt ons in dat offer getoond. Dat God een heilig God is, die niet zomaar de mensen kan zegenen, maar die in zijn toren mensen moet verderven. Maar dan die genade van dat offerdier. God heeft het toegestaan dat in de plaats van zondige mensen die dieren geslacht mogen worden. En die dieren geofferd mogen worden. En in die weg gaat dan de Heere dat volk toch zegenen. Omdat er betaald is voor de zonde. En zo zien we dus Aaron staan. Terwijl hij zijn handen opheft. Rood van het bloed. Met een duur gekochte zegen die hij op het volk legt. En gemeente, wij weten, alle offers en ook alle priesters, die zijn een voorafschaduwing. Dat is eigenlijk één grote vinger naar het Nieuwe Testament, naar de grote hoge priester, naar het Lam van God, naar de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus heeft ook heel vaak gezegend. Om maar een enkel voorbeeld te noemen, hij heeft de kinderen gezegend, zoals we dat in Markus 11 bijvoorbeeld lezen, dat hij die kinderen op schoot nam, hij omving ze met zijn armen en de handen op hen gelegd hebbende, zegende hij dezelfde. En om niet meer te noemen, een heel belangrijk en ook heel passend voorbeeld bij dit gedeelte, Lucas 24. Vlak voordat de Heer Jezus ten hemel ging. Toen liep hij daar met zijn discipelen op de Olijfberg en hij sprak met hen over het Koninkrijk van God en op een bepaald moment bleef hij staan en hij hief zijn handen op over zijn discipelen. En terwijl hij hen zegende, maakten zijn voeten zich los van de grond en als door een onzichtbare hand werd hij opgetild en voer hij ten hemel. En die handen van de Heer Jezus Christus, gemeente, daar was wat in te zien. Hij had de tekenen van zijn bloed. De handen onder wie de discipelen stonden, waren doorboorde handen. Waarmee hij vastgespijkerd was aan het kruishout van Golgotha. Als het grote Lam van God. En zo zien we de prijs die er betaald moet worden. Voor een zegen van God. Niet alleen voor de zegen van het eeuwige leven, maar voor alle soorten van zegeningen. Dat gaan we zo zien aan de inhoud van die zegen. Dat niet alleen gaat over de vrede met God, maar dat het ook gaat over allerlei andere soorten van zegeningen die ook in die grote zegen van God verbonden liggen. Want als wij die zegenspreuken gaan zien, dan staat daar de Heere zegene u en behoede u. Het is eigenlijk een drievoudige zegen. Drie zegenspreuken, elk bestaande uit twee delen. De Heere zegene u en behoede u. En dat moeten we zo lezen. Dat noemen we het parallelisme in het Hebreeuws. Dus die zegeningen lopen parallel, gelijk op. De Heere zegene u, wat betekent dat? Dan komt de uitleg, hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Wat wil dat zeggen? Hij zij u genadig. En als de Heer zijn aangezicht verheft, wel dan geeft hij je vrede. Nou, we gaan ze even kort, zomaar even aanstippen, wat nalopen. De Heer zegene u. En dat betekent dus, hij behoede u. En dan moeten we allereerst terug naar die omstandigheden van het volk van Israël. Ze waren in de woestijn, ze kwamen juist uit Egypte. Ze moesten door die woestijn naar het beloofde land Kanaan. En dat volk dat werd door duizend en meer gevaren omvangen. Dat was de hitte van de dag. Dat was de koude van de nacht. Dat was de honger en de dorst. Er waren de Amalekieten, er waren de Midianieten, al die volken, al die nomadenstammen die het op hun dood hadden voorzien. De Egyptenaren, allerlei gevaren omringden hen, ziekte, de dood. En u legt God door middel van Aaron deze zegen op het volk. Hij zegt het hen toe, de Heere zegene u, hij wil u behoeden. Ze konden zelf niet voor eten en drinken zorgen. Ze konden zelf niet voor veiligheid zorgen, niet voor gezondheid, niet voor bescherming. Nee, de Heere moest tussen hen en de dood in komen staan. Hij was hun schild, zo belooft hij. Hij zegt het hen toe. En dan de tweede zegenspreuk. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Zijn aangezicht, in het oud-Nederlands wordt ook wel eens gezegd zijn aanschijn. Dus als een zon die schijnt, verspreidt de Heere licht. in de duisternis. Hij doet zijn aangezicht over uw licht, en dat wil zeggen, de mens leeft in de duisternis. En de duisternis is in de schrift het beeld van de zonde. Waar de vorst der duisternis heerst. Waar de gevolgen van de zonde duisternis, schaduw over ons leven werpen. De Heere doet zijn aanschijn over ons lichten. En dat betekent, hij zij u genadig. We zien, gemeente, ook een opklimming in die priesterlijke zegen. Bescherming, dat is de eerste zegen. Behoud, hij voorziet in alle dingen die je nodig hebt, ook in jullie huwelijksleven, Arco en Aline. Hulp en bijstand, het formulier wijst dan ook op dagelijkse zorgen en noden. Maar belangrijker nog dan dat behoud, dan dat behoeden van de Heer, is zijn genade. En dat heeft alles met de duisternis te maken. De duisternis van ons verloren zondaarsbestaan. En juist als de Heilige Geest in je hart gaat werken, als hij je gaat ontdekken, dan doet hij dat aan zonde. Aan de duisternis van de zonde. Aan de duisternis van je ongerechtigheid. En dan krijg je behoefte aan licht. Aan dat vriendelijke aangezicht van God, dat door de zonde toornig is, dat donker staat, dat van de mens afgewend is. Maar een mens in wie Gods geest werkzaam is, die kan deze God niet meer missen. En die zoekt naar licht, naar genade. Gods vriendelijk aangezicht, zo zegt de psalm, geeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En dan de derde zegenspreuk. En die is eigenlijk nagenoeg hetzelfde als de tweede. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. En hij zij u genadig. De derde, dat is de Heer verheffen zijn aangezicht. Dat wil zeggen dat zijn aangezicht vrede geeft. Dat wil dus zeggen wat de bevinding van het hart is. Als God genade schenkt, als de Heer zijn aangezicht licht laat verspreiden, als de duisternis verdreven wordt, als hij zijn aangezicht verheft, dan wordt het steeds lichter in je leven, dan komt er ook vrede. En dan moeten we maar denken aan iemand die bijvoorbeeld in een rechtszaak voor zijn rechter staat. Iemand die een van de ergste misdrijven gepleegd heeft, een ander van het leven beroofd en die volgens het woord van God de doodstraf verdiend heeft. Die staat voor zijn rechter, hij weet dat hij schuldig is, hij staat met gebogen hoofd. Hij durft, net als de tollenaar in de tempel, zijn hoofd niet opheffen. Tegenover die hemelse rechter staat hij schuldig en verloren. Maar als hij opkijkt, dan verwacht hij niet anders dan een toornig aangezicht te zien van die rechter. En dan verwacht hij niet anders dan te horen, gij zijt des doods schuldig. Maar wat een wonder als God zijn genade schenkt. En als hij zijn aangezicht doet lichten, dan kijkt zo'n veroordeelde zondaar op en dan ziet hij geen toornig aangezicht, maar een vriendelijk aangezicht. En dan hoort hij geen veroordelende woorden, maar dan hoort hij daar woorden van vrijspraak. En dat heet als uitwerking in het hart de vrede. Dat is wat de bevinding is van het hart. Als God zijn aangezicht doet lichten, als hij zijn genade schenkt, als hij zijn aangezicht verheft, dan daalt er een diepe, een wonderlijke vrede in het hart. Vrede met God door het bloed des kruises, zo zegt Paulus. En dat is het hart van deze grote, deze hoge priesterlijke zegen. De Heere behoudt, de Heere schenkt genade, de Heere schenkt vrede. Maar dan de vraag natuurlijk, een heel belangrijke vraag. Wie deelt daar dan in? En wie beleeft die zegen? Kijk, het moet duidelijk zijn dat de Heere die zegen aan heel het volk toezegt. Want zo staat het ook in vers 23. Spreek tot de Aaron en zijn zonen zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen. En dan in vers 27 opnieuw. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Daar mocht dus geen selectie worden toegepast. Aaron moest niet eerst het volk gaan verdelen in bekeerde en onbekeerde mensen. Trouwens, hoe kon hij dat? Wij mensen zien aan wat voor ogen is. Alleen de Heere ziet het hart aan. Wij weten nooit precies het onderscheid tussen schijn en zijn te maken. Dat kunnen wij nooit bij een mens aanwijzen. Dat is alleen wat de Heere kan doen. Maar als de Heere zijn zegen aanbiedt, dan doet hij dat zonder onderscheid. Zonder aanzien des persoons. Heel het volk, man en vrouw, klein en groot, ziek en gezond, rijk en arm, iedereen krijgt die zegen aangeboden, toegezegd. Maar wie deelt daar nou in? Nou, de Heere die heeft ons in Lucas 10 daarover geïnformeerd. En natuurlijk ook op andere plaatsen, maar dit gedeelte, daar gaat het ook over een zegen. De Heere heeft zijn 70 discipelen uitgezonden. Dat is dus een veel breder aantal dan die 12. De Heere had nog veel meer discipelen. En in Lucas 10, daar geeft de Heere een opdracht met zijn discipelen mee. En hij zegt in vers 5, ze moesten de huizen ingaan, ze moesten heel Israël rondgaan. In wat huis gij zult ingaan, zegt eerst, vrede zij deze huizen. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat Aaron deed. Hij geeft u zijn vrede. Dat legde hij op het hele volk. Maar dan het vervolg. Dan zegt de Heer Jezus, en indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. Maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. Dus dat wil zeggen, die vrede wordt wel toegezegd, hij wordt aangeboden en dat gebeurt zonder aanzien des persoons. Maar de vraag is, en dat komt ook vooral vandaag naar jullie, naar mij, naar iedereen toe, is daar nou plaats voor? Hebben wij behoefte aan die zegen? Is dat nou onze honger? Is dat onze dorst? Is dat al onze grootste wens geworden? Is het ons om die zegen te doen? Is het ons om de God van die zegen te doen? Die vraag die moeten we aan onszelf stellen. Is er plaats voor deze zegen? De Heere komt met zijn welmenend aanbod van genade. Dan laten we daar gemeente toch nooit aan twijfelen. We moeten niet denken dat de Heer het ons wel toezegt, maar dat hij ons helemaal het niet wil geven. Hij zegt het wel, maar hij meent het niet. Daarmee doen we de Heere heel erg tekort. Als hij het toezegt, dan wil hij het ook schenken. Maar hij geeft het niet zomaar te grabbel. Hij wil er om de huizen Jacobs om gebeden zijn. En dat gaat in de weg die de Heer Jezus hier beschrijft. De zoon des vredes, de dochter des vredes. Dat wil zeggen die, Psalm 109, die zegt dat ergens, mijn ziel die naar de vrede haakt. Dat wil zeggen die de onvrede in het hart gevoelt. Die een gemis heeft in zijn leven. Die geen vrede met God kent. Maar die door de werking van de Heilige Geest bepaald is bij zijn ongeluk. Bij zijn gemis. Bij de duisternis. En de gevolgen daarvan. Zonder God. Zonder hoop in de wereld. Gemeente, zijn we daar al achter gebracht. Ook die elementen mogen toch op een trouwdienst in de kerk niet ontbreken. Dat wij mensen zijn die met onze kinderen buiten het Koninkrijk God staan. Daarin niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat is gelezen toen jullie als klein babytje gedoopt zijn. En ook in een trouwdienst moet dat herhaald worden. Is er hier een zoon des vredes? Is er een dochter des vredes? Die verlegen is om die vrede met God. Die verlegen is geworden om hem, door wiens bloed er vrede is. Vrede met God door het geloof, zo zegt de apostel Paulus. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. Dat je nou die vrede niet alleen krijgt toegezegd en dat je niet genoeg zult hebben aan die aanwijzing alleen. Daar houden al te veel mensen zich nog mee op de been. Daarmee gaan ze de kerk uit. Gelukkig kan het nog. Gelukkig is er nog een mogelijkheid en daar worden we oud mee, gemeente, maar we kunnen er niet mee sterven. Het moet worden toegepast in onze harten. Het moet ons deel worden. Het moet de beleving van ons hart zijn. Niet alleen dat de Heere ons behoedt en niet alleen dat de Heere ons genadig is, maar dat Hij ook die vrede in onze harten schenkt. Die vrede die alle verstand te boven gaat. En als je deze zegen mag kennen, Arco en Aline, dat betekent dat natuurlijk niet dat de rest van jullie huwelijksleven een weg zal zijn over rozen. Het formulier, zo zei ik al, begint ermee. Tegenspoed en kruis. Maar dat kan heel nadrukkelijk deel uitmaken van die zegen. Als wij aan zegen denken, dan denken we misschien inderdaad aan voorspoed, aan geluk, aan gezondheid, aan rijkdom, aan een lang leven enzovoorts. Maar is het toch niet zo dat juist in deze tijd die dingen voor veel mensen tot een vloek zijn geworden? Omdat we zo onafhankelijk denken te zijn van God. We kunnen het zelf en we hebben het goed en het is wel goed. De mens, en dus generaliseer ik, de mens van de 20ste, 21ste eeuw heeft God niet nodig. Die kan op eigen benen staan, die heeft zijn geld en die heeft zijn goed en die heeft zijn medici en die heeft zijn politici enzovoorts. Het is niet voor niks dat de kerk in de westerse rijke wereld leegloopt. Dan kan die zegen een vloek zijn. Terwijl die tegenspoed en dat kruis en die verdrukkingen juist een onderdeel kunnen zijn, laat ik het minder voorzichtig zeggen, die zijn een onderdeel van de zegen van God. Want aan ieder die Hij lief heeft, die kastijdt Hij. Om een mens afhankelijkheid te leren. Dat zijn ziel niet zo aan de stof kleeft. En nu zeg ik dingen natuurlijk die ook tegen mij ingaan. Ik heb ook het liefst maar voorspoed en rust en vrede, toch? Maar voor mijn ziel is het niet altijd goed. Maar het is wel goed, zo zegt de dichter, om verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. En wat kunnen we jullie dan toewensen? Natuurlijk de inhoud van de zegen. Die grote aaronitische zegen. Bescherming van God, de genade van God en ook de vrede met God. Amen.
Thank you.
Wij gaan nu over tot de kerkelijke bevestiging van jullie huwelijk. En daartoe lezen we eerst het formulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Cornelis Kraaienveld en Neeltje Elisabeth Huisman, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd mogen zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen, door reders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat een mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem overzij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen en zelf toegebracht en tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godszalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaak en waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is op dat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zijn kinderen, zo zij die krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrezen Gods hem tot eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende en een goed en gerust geweten mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijke vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gaven er onthouden niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven. Opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert. Ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, troost en bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand, en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede-erfgename der genade des levens zijt, opdat uw gebed niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten zal, zo zult gij getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met eer mocht onderhouden en ook daarom boven iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en hun mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Mag ik jullie verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die jullie gesteld worden. Daarom gij Cornelis Kraaienveld en Neeltje Elisabeth Huisman, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heen gezet heeft en wat daarin u van hem bevolen is, zijt gij deszins en willens in deze heilige staat al zo te leven gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente en begeert gij dat deze huwelijke staat bevestigd worden? Wat is erop jullie beider antwoord? Ik neem u allen die hier vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen het huwelijk is voorgekomen. En nadien het dan recht en behoorlijk is, zodat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God u voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel zijn de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Wil u elkaar de rechterhand geven en antwoord geven op de vragen? Cornelis Kraaienveld, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Neeltje Elisabeth Huisman hier tegenwoordig. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw zal onderhouden gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is. Dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdend in alle dingen, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is erop uw antwoord? Neeltje Elisabeth Huisman, bekent gij hier voor God en deze is een heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Cornelis Kraaienveld hier tegenwoordig en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is erop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus dat beschrijft. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem, en zeggen tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen, die van het begin de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn? Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen aan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en naar van zich te laten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en wees ervan verzekerd en gewis dat onze Heere God u heeft samengevoegd tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Wij gaan nu met elkaar zingen. Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, looft nu aller Heer en Heer. En onder het zingen van het derde vers zal het bruidspaar knielen. Dan zullen wij het gebed bidden van het formulier. Na dat gebed dan willen wij zingen Psalm 134 vers 3. Dat 's Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. En dat willen wij, indien dat mogelijk is, staande doen. Dus eerst zingen wij Psalm 134 vers 2. Dan zal het bruidspaar knielen. Wij bidden met het geknielde bruidspaar en zingen het geknielde bruidspaar Psalm 134 vers 3 staande toe. Machtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij deze personen tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heilig leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij, als mede-erfgenamen van het verbond, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen, zo het u belieft hen die te geven, godzaliglijk opbrengen mogen. Tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Voordat ik namens de kerkenraad de huwelijksbijbel zal uitrekken, wil ik de psalm lezen die ook in het formulier geschreven staat. Psalm 128, Gods zegen over het gezin. Een lied Hamaalot. Welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uwer handen. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Arco en Aline, namens de kerkraad mag ik jullie de huwelijksbijbel overhandigen. En dat doen we heel welmenend. Daarin spreekt ook een stuk gunning. Dat jullie met dit woord de Heere zelf zouden mogen ontvangen. De zegen van God die in de schriften ons is verkondigd. Maar veel meer dan hem aanbieden kan ik ook niet. En je kunt misschien wel eens denken, dat dachten ze misschien in het oude Israël ook, nou, die Aaron, die gunt het ons, die is welmenend. En Mozes, die heeft het goede met ons voor. En zo zal het met de kerkraad ook zijn. Wij gunnen jullie het allerbeste. En dat geldt ook u als ouders en als grootouders. Je gunt het je kinderen zo. Dat de Heere hen beschermt. Dat de Heere hen bewaart. Grootouders, hier en thuis, familie. We gunnen Arco en Aline alles wat ze nodig hebben. Maar we kunnen ze niks geven. Ik kan jullie de vrede met God niet geven. De kerkraad kan jullie een Bijbel aanbieden. Maar de toepassing van dat woord, dat kunnen wij niet. Hoe kan Aaron dan die zegen opleggen? En hoe kunnen wij nou echt iets aan die zegen hebben? Nou, door niet naar Aaron te zien, door niet naar de kerkraad te zien, door niet te zien naar ouders of grootouders of andere mensen die het goede met jullie voor hebben, maar door op te zien naar hem die het gesproken heeft. Niet Aaron heeft die zegen opgelegd, maar God zelf. Uiteindelijk biedt de kerkraad jullie het woord niet aan, maar God zelf doet dat. Hij laat het jullie met de welmenendheid van zijn hart weten. Zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En daar kun je van op aan. Er wordt in dit gedeelte ook gesproken over de naam die opgelegd wordt op het volk. Dat is die grote godsnaam, Jehovah. Ik zal zijn die ik zijn zal. De naam waarin je allebei bent gedoopt. Die naam die zegt dat hij de getrouwe is. En de almachtige. En de genadige. En dan mag je met die toezegging naar hem terugkeren. Heren, daar was u toch bij. Dat mogen jullie ook doen, ouders. Nu jullie je kleine kind groot hebt zien worden. Nu je je kleine kind hier als vrouw, als man ziet staan. Grootouders, familie. Een beetje weemoed zal het hart wel vervullen. Dat de kleintjes groot worden. Daarmee ook je eigen leven toch weer verder voortgaat. Maar dan mag je het de Heere toch zeggen. Heere, u was er toch bij. Toen wij Aline ten doop hielden. Toen wij Arco aan u hebben opgedragen. Dat mag ook vandaag jullie gebed zijn. Dat mag jullie gebed zijn, Arco en Aline. Heere, u was er toch bij. Op die 27e juni 2024. Toen U die zegen oplegde, niet de dominee. Toen u die Bijbel aan ons gaf en niet de kerkenraad. Heere, wilt u dat woord toch toepassen? Wilt u het bevestigen? Zodat het niet alleen zal blijven bij de aanwijzing waar je het zoeken moet. Maar dat het ook vinden mag worden. Dat je het werkelijk mag beleven. De vrede met God die alle verstand te boven gaat. Dat wensen we jullie van harte toe. Dat jullie niet voor de eerste en ook de laatste keer samen geknield zult zijn. Maar dat je zo'n huwelijksleven mag kennen. Zoals Isaac en Rebecca. En Zacharias en Elisabeth. Die op hun knieën samen de Heere mochten vrezen. Ik geef aan jou, Arco, als priester van je huisgezin deze Bijbel. En het formulier dat eindigt nog met deze zegenspreuk. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid, lang en heilig leven moogt. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. We willen samen deze dienst besluiten met dankzegging en gebed. Hoogmoedig danken wij u, Heere, dat we zo deze middag in alle rust en in alle orde deze huwelijksdienst samen mochten beleven. Wat bent u goed geweest, voor Aline en voor Arco, voor de wederzijdse ouders, voor grootouders, voor de familie, voor de gemeente. Dat jonge mensen niet door het leven willen gaan, tenzij dat u met ze mee wil gaan. En laat het ook hen duidelijk mogen worden, Heere, en ons allen. Dat u welmenend en een welwillend God bent. Maar dat het er zo op aankomt dat wij er u om, Heere, om leren bidden. Dat we een zoon, een dochter des vredes mogen zijn of worden. Dat we naar die vrede zullen haken vanwege de ervaring van die oorlog in ons hart en in ons leven. Dat we naar dat licht zullen verlangen vanwege die duisternis in ons verstand en in ons hart. Vanwege de ellende van ons leven, kruis en tegenspoed. Om zo de zegen bij u alleen te zoeken, o bron van troost en licht. Heere, wilt u met Arco en Aline meegaan in die voor hen en ons onbekende toekomst? Wilt u ze aan elkaar verbinden zoals u dat alleen kunt? En dat de liefde sterker mag worden? En dat ze samen u de Heere mogen vrezen? Met de kinderen als u hen die wilt geven? En geef zo, Heere, dat die grote zegen in hun hart mag worden toegepast en mag worden uitgewerkt. Gaat u met ons mee deze verdere dag. Geef hen een goede en een gezegende samenkomst met familie, vrienden en bekenden. Bewaar ook daarin voor de boze en de zonde. En wees ons allen zo nabij, Heere. Vergeeft u alle tekort dat ons heeft aangekleefd. En hoort u ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen wij op Psalm 121 het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan. Het vierde van 121. Na het uitspreken van de zegen, dan zal de kerkraad eerst het bruidspaar en de ouders feliciteren. En daarna neem ik jullie mee naar de hal. En dan zal degene die niet in de gelegenheid is om vanavond jullie te feliciteren, de gelegenheid krijgen om jullie daar te feliciteren. Ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.